Goedenavond, gemeente. Op deze tweede Lijdenszondag heet ik u en in het bijzonder de gasten die in ons midden zijn namens de kerkenraad hartelijk welkom in deze dienst waarin onze predikant dominee Zonneberg zal voorgaan. Bij Paul en Margreet de Krijger Klop in Druten is afgelopen vrijdag een dochtertje geboren met de naam Hanna Alberta. Haar roepnaam is Hanna. Op donderdag 15 februari overleed op de leeftijd van 96 jaar Wilhelmina van Kleef van der Voren. Ze woonde in zorgcentrum Elim. De rouwdienst wordt aanstaande woensdagmorgen om 9:30 gehouden in de dagopvanghuiskamer Tante Zus en Zo van Elim. En aansluitend omstreeks 10:30 zal de begrafenis plaatsvinden op de hervormde begraafplaats aan de Liniestraat. Na afloop van de begrafenis is er gelegenheid tot condoleren en samen zijn in de genoemde huiskamer. We bevelen de rouwdragende familie in uw voorbeden en uw meeleven aan. Ter voorbereiding op deze dienst willen we nu gaan zingen van Psalm 3, het tweede vers uit de bundel Weerklank. Ik sliep gerust vannacht, de Heer heeft mij kracht en nieuwe moed gegeven. Dit vers is afgedrukt op de weekbrief. De kerkraad wenst u en jou hier in de kerk en ook de luisteraars thuis een gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam des Heren die de hemel en de aarde heeft gemaakt, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de Heere Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. Gemeente, we willen deze dienst vervolgen met samen te zingen uit Psalm 146, de versen 1, 2 en 3. Prijs de Heer met blijde galmen, gij mijn ziel hebt rijke stof, vest op prinsen geen betrouwen, waar men nimmer heil bij vindt, zalig hij die in dit leven Jacobs God ter hulpe heeft. Psalm 146, de eerste drie versen. Psalm 37 en dan van het tweede en het derde vers Zingen we na de geloofsbelijdenis. Stel op de Heer in alles uw betrouwen, betracht uw plicht, bewoon het aardrijk. Leer uw welvaart op Gods trouw volstandig bouwen. En ook het derde, geen ijdele zorg, doe u van het heilspoor dwalen. 2 en 3 van Psalm 37. Verbonden met Gods wereldwijde kerk doen we nu belijdenis van ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis, waarbij een ieder van u met mij in zijn of haar hart aldus spreekt: ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Maar op de derde dag is hij weer opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend aan de rechterhand van God de Almachtige Vader, van waar hij komen zal, om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen. Vergeving der zonden. Wederopstanding des vleesers. En een eeuwig leven. Amen. We gaan nu eerst samen bidden om Gods zegen over de bediening van zijn woord. Laat ons bidden. Trouwe God en Vader in de hemel, ook op de avond van deze dag stonden de deuren van uw huis weer uitnodigend open en we mochten binnenlopen, een plekje zoeken. En thuis mochten we de kerkradio weer aanzetten om verbonden te zijn met deze dienst, ieder zo in zijn eigen hoogstpersoonlijke situatie. We danken u ervoor, voor de gelegenheden die we krijgen om ongestoord bezig te zijn met uw woord en wat ons dat te zeggen heeft. We bidden u, wil door uw woord en door uw geest ons wegwijs maken in het leven van elke dag, in het leven met u, in het leven met elk ander. Opdat dat zal zijn tot eer van u. We bidden u om uw zegen over ons samen zijn, in ons zingen en orgelspel, in ons luisteren en spreken. Laat het zijn tot meerdere eer en glorie van uw naam. En wil ons in alles een God van nabij zijn, ons zegenen. Ook als we vanavond stilstaan bij een best wel aangelegen onderwerp, dat misschien wel heel dichtbij komt. We bidden u, geef dat we steeds weer aangevuurd door uw woord en geest luisteren, overwegen en mee bezig zijn en zo ook voor uw aangezicht weten wat we doen. Laat zo ons leven in uw hand zijn, in de wetenschap dat u die God bent die niet loslaat, wat u als grote schepper en onderhouder bent begonnen en u voleindigt ook, waarbij alles nieuw wordt. Hoor ons, o God, uit genade bidden we het, onverdiend, in Jezus' naam, die gekomen is tot een volkomen verzoening van al onze zonden. Amen. Ik wil dus samen met u lezen een gedeelte uit de Galatenbrief. Galaten 4, de versen 1 tot en met 20. Galaten 4, de eerste 20 versen. En daar schrijft Paulus, ik zeg echter, zolang de erfgenaam een onmondig kind is, verschilt hij in niets van een slaaf, hoewel hij heer is van alles. Maar hij staat onder voogden en beheerders tot het tijdstip dat de vader van tevoren heeft bepaald. Zo waren ook wij, toen wij nog onmondige kinderen waren, als slaven, onderworpen aan de grondbeginselen van de wereld. Maar toen de volheid van de tijd gekomen was, zond God zijn zoon uit, geboren uit een vrouw, geboren onder de wet, om hen die onder de wet waren vrij te kopen, opdat wij de aanneming tot kinderen zouden ontvangen. Nu, omdat u kinderen bent, heeft God de geest van zijn zoon uitgezonden in uw harten, die roept Abba, Vader. Dus, nu bent u geen slaaf meer, maar een zoon. En als u een zoon bent, dan bent u ook erfgenaam van God door Christus. Maar destijds, toen u God niet kende, diende u hen die van nature geen goden zijn. En nu u God kent, ja wat meer is, door God gekend bent, hoe kunt u weer terugkeren naar de zwakke en arme grondbeginselen die u weer van voren af aan wilt dienen? U houdt zich aan dagen, maanden, tijden en jaren. Ik vrees voor u dat ik mij misschien te vergeefs voor u heb ingespannen. Wees zoals ik, want ook ik ben zoals u, broeders. Ik smeek het u. U hebt mij in geen enkel opzicht onrecht aangedaan. U weet toch dat ik u de eerste keer het evangelie heb verkondigd in lichamelijke zwakheid. En toch hebt u mijn beproeving die in mijn lichaam plaatsvond niet veracht of verafschuwd. Maar ontving u mij als een engel van God? Ja, als Christus Jezus. Waarin prees u zich dan gelukkig? Want ik kan van u getuigen dat u zo mogelijk uw ogen zou hebben uitgerukt en aan mij gegeven zou hebben. Ben ik dan uw vijand geworden door u de waarheid te zeggen? Ze beijveren zich niet met goede bedoelingen voor u, maar ze willen ons uitsluiten, opdat u zich voor hen zou beijveren. Nu is zich te beijveren voor het goede altijd goed, en niet alleen als ik bij u ben. Mijn lieve kinderen, van wie ik opnieuw in barensnood ben, totdat Christus gestalte in u krijgt. Ik wilde echter wel dat ik nu bij u was en op een andere toon kon spreken, want ik ben in twijfel over u. Tot zover onze schriftlezing. Een tekst die we vanavond in de preek ook noemen is Galaten 4, vers 15b, waar Paulus schrijft: ik kan van u getuigen dat u zo mogelijk uw ogen zou hebben uitgerukt en aan mij gegeven zou hebben. Maar voordat we hierover nadenken, willen we eerst zingen. En wel van Weerklank 292, het eerste en vierde vers. Zolang wij ademhalen, schept gij in ons de kracht. Ons lied wordt steeds gedragen door vleugels van de hoop. 1 en 4 van Weerklank 292. Gemeente des Heren, waar we vanavond over gaan nadenken met elkaar, dat is wel erg heet van de naald. Donor zijn of niet. De net aangenomen donorwet, die dan weliswaar pas in 2020 van kracht wordt, die zet je vroeg of laat best wel aan het wikken en aan het wegen. Want er wordt gewoon een keus van je gevraagd. Te zijner tijd dan krijg je tot twee keer toe post als je je keus nog niet hebt bepaald, met de vraag wat je wilt, en hoort men niks van ons, ja, dan stem je toe. Maak je wel een keus, die keus die wordt dan vastgelegd in een register, kan nog worden gewijzigd zo vaak u wilt, en die keus die wordt gerespecteerd. Ja, en wat ga ik dan straks in dat register aangeven? Er zijn immers 4 mogelijkheden. Ik kan 4 kanten op. Maar laten we eerst vooraf even een paar dingen afspreken met elkaar. En dat is, ik dring u geen keus op. Die is aan u, die is aan jou, die is aan mij. En je leeft immers, net als altijd, voor Gods aangezicht. Ook bij andere keuzes die je maakt en gemaakt hebt. Bij alle keuzes. En we spreken nog wat af. En dat is dat ik hier niet sta namens een of andere groep of groepering of politieke partij. Ik wil niet dat u straks naar huis gaat en me, om zo te zeggen, afrekent op de mening van welke groepering of welke partij dan ook. En daarom spreken we nog wat af, er wordt heel wat afgesproken vanavond. Ik wil vanuit het woord van onze God wat lijnen, wat stippenlijntjes eigenlijk trekken. In de hoop dat u en jij en ik daarmee in ons hoofd en in ons hart, in ons denken en in ons doen, mee aan het werk gaan. Wikkend en wegend voor Gods aangezicht. Zoals bij alle keuzes die u maakt en maakte. Maar wat ik niet hoop en eigenlijk ook niet wil, is dat u straks na alles aangehoord te hebben, dat we dan onze schouders optrekken en denken of zeggen, nou, het zal allemaal wel. Want hoe je het ook wendt of keert, en of je dat nou leuk vindt of niet, je wordt er wel bij betrokken, je bent betrokkenen. En je krijgt die vraag voorgelegd. En zoals ik net zei, wie ten lange leste zwijgt, stemt toe. Zo gaat men ervan uit. 4 mogelijkheden. Ja, ik wil donor zijn. Nee, ik wil geen donor zijn. Je partner beslist, of nog weer iemand anders beslist. Dus dat wordt ook al kiezen. Van tevoren maak ik zelf mijn keus bekend, laat ik het aan een ander over, of leg ik het vast bij de notaris? Als christen is het van belang om te weten waar je staat. En ik denk dat we dat wel eens te vaak vergeten zijn. in het leven dat we leven. Misschien zwijgen we wel te veel en te gemakkelijk en veel te gemakkelijk. Misschien beseffen we te weinig dat bij al ons doen en laten, bij al onze keuzes, voor of tegen wat dan ook, we dat doen voor Gods aangezicht. Daar leven we immers. En ik benadruk dat steeds maar weer opnieuw. Misschien laten we de keus over aan een ander, omdat we denken van, ja, dan hoef ik het zelf niet te doen. Maar hebben we dan geen eigen mening? Geen standpunt? Of heb je een hekel aan beslissingen nemen? Nadenken over? Knopen doorhakken? Heel veel mensen deinzen terug. Dat zie je ook gebeuren. Vaak op emotionele gronden. Donor zijn, dat lijkt me zo eng. Want wat gebeurt er met je? Als je daar zelf geen grip meer op hebt. Je kunt ook je overweging maken op principiële gronden. En zijn dat dan Bijbelse gronden? Want onze principes en Bijbelse gronden liggen niet altijd keurig netjes op elkaar of onder elkaar. Wat heel veel mensen vervelend vinden bij het nemen van zo'n beslissing, en daar hebben we het wel eens meer over gehad, ook op een zondagavond, is nadenken over je levenseinde en wat daarna. He, dan ben ik er niet meer. En dan moeten degene die er dan nog wel zijn, mijn nabestaanden, die moeten dan maar. Maar toen hebben we gezegd van wat is er tegen om met betrekking tot je overlijden en een rouwdienst en begraven, is wat op te schrijven. Om dat vast te leggen. Heel veel mensen doen dat voor wat de materiële zaken betreft ook zonder moeite. Stappen naar de notaris, maken een testament. Dan heb je daar toch ook over nagedacht. Ben je mee bezig geweest. Ben stilgestaan. Maar je kunt ook heel veel regelen en op schrift stellen als het gaat om een geestelijk testament. Wat laat je na? Aan je kinderen, je kleinkinderen, je omgeving. Wat laat je na materieel, maar ook geestelijk? En in die zin ook geestelijk materieel, als ik het zo mag zeggen. Als het gaat om donorschap. Wat laat je na van jezelf, lichamelijk, als donor? Ja, maar moet dat dan? Dat is vaak een gehoorde reactie. Moet dat dan? Nee, dat moet niet. Wordt niemand verplicht. Je kunt ook wel overwogen nee invullen. En ik zeg daarom wel overwogen, omdat je dat ook gemakshalve kunt besluiten. Ik wil geen gezeur. Nee, dan ben ik er maar van af. Dan hoef ik er niet langer over na te denken. Dan niet bij stil te staan, mee bezig te zijn. En daarom wil ik ons graag even herinneren aan wat woorden van de apostel Paulus, die hij sprak in de gemeente van Efeze. En toen zei hij, ik heb niemands zilver of goud of kleding verlangd. En u weet zelf, zegt hij, dat deze handen dienst hebben gedaan om te voorzien in mijn behoeften en voor hen die bij mij waren. En ik heb u in alles laten zien dat men door zo te arbeiden het moet opnemen voor de zwakken en de woorden van de Heer Jezus in herinnering moet houden, namelijk dat hij gezegd heeft, het is zaliger te geven dan te ontvangen. Kijk, en dan bleef ik even steken bij die laatste woorden die daar Paulus zegt, opgetekend uit de mond van de Heere Jezus. Het is zaliger te ontvangen dan te geven. Ja, maar u draait hem om. Het is zaliger te ontvangen dan te geven. Terwijl Jezus gezegd heeft, het is zaliger te geven dan te ontvangen. Maar heel veel mensen maken dat er wel van, hè? Het is zaliger te ontvangen dan te doneren, dan te geven. Alleen, nogmaals, dat is dus wat wij ervan maken. En in de praktijk werkt dat gewoon vaak ook zo. Ook als het gaat over donor zijn, dan hebben we liever wat van die ander dan dat wij iets beschikbaar zouden stellen voor een ander. We leven graag en hart en longen en hoornvlies en weefsel en huid. Maar wat fijn dat die mogelijkheden er zijn, zaliger te ontvangen dan te geven. Als je heel nodig een ruilhart nodig hebt, of je hebt dat nog heel ver van je lijf weten te houden. Kijk, dan is het al een verschil tussen de nood is hoog of de nood is niet aan de man of aan de vrouw. En zolang die nood nog niet in je leven komt, ja, dan hoef je er misschien ook nog niet zozeer bij stil te staan. Totdat ik zelf werd stilgezet. 25 jaar geleden. Mijn eerste nieuwe hoornvlies voor mijn oog. Ach, waar heb je het dan over? Een klein rondje van 8 mm. Ik had het nodig. Anders werd ik blind aan mijn ene oog. En op een gegeven moment werd ik haast zo van de straat geplukt om in het oogziekenhuis opgenomen te worden. Want er was een donor. Ik kende de persoon niet. Maar die had het blijkbaar in zich. Zaliger te geven dan te ontvangen. En wat was ik ermee geholpen? Echt wel. Ik kon weer zien. Ik kon weer lezen. Zaliger te geven. Maar ja, bleef het toen voor mij ook net omgekeerd. Zaliger te ontvangen dan te geven. Ik was immers geholpen. En dolblij. En toen kwam er nog iets bij. Na verloop van een aantal dagen opname in dat oogziekenhuis in Rotterdam, mocht ik weer naar huis. En ik mocht naar huis op een heel speciale dag. Die anders gewoon voor mij een heel speciale werkdag was geweest. Het was Goede Vrijdag. En als je dat zo hoort en je hoort mij dat vertellen, dan lijkt het misschien wel heel veel op zo'n kerstverhaal, zoals er o zoveel zijn, met heel veel trieste en emotionele dingen en te lange lest op het eind, komt het dan nog net voor de kerst, komt het goed. Zo bedoel ik het niet. Het was op Goede Vrijdag. En ik heb nog nooit zo'n Goede Vrijdag gehad. Want toen heeft Jezus op Golgotha in praktijk gebracht wat Paulus aanhaalde uit zijn mond. Het is zaliger te geven dan te ontvangen. Jezus, en we leven weer in de lijdenstijd, heeft zijn leven aan het kruis in de dood gegeven om als lam van God te worden geofferd op het altaar van de wereld. Zo lief heeft God de wereld, u, jou en mij gehad, opdat wie dat gelooft, ja, die kan dat hij voor mij toch niet gelaten over zich heen laten komen en ze over zich heen laten gaan, maar dat raakt je, dat treft je. Dat laat je nooit meer los. In meerdere opzichten. dat stempelt je leven. En toen dacht ik ook, waarom wil ik wel ontvangen en niet geven? Zomaar een overweging. Wel, wat zeg je nou wel, maar staat toch nergens in de Bijbel dat je donor moet zijn? Nee, dat is waar. Ik vermoed dat de kennis en de kunde toen nog niet zo ver was. Dat kwamen we ook tegen, hè, in dat wat we lazen in Galaten 4. Op de een of andere manier was Paulus gehavend, was die gehandicapt. En ja, als je dat zo leest, was het zijn zicht. Zou heel goed kunnen. En in dat gedeelte dat we lazen in de brief aan de Galaten, waar hij ze eerst aanschrijft als uitzinnige, en toch schrijft hij ze niet af, maar aan. En hij houdt ze hoog en hij prijst hen dan ook, in de zin van jullie zijn zo voortreffelijk bezig, dat, en dan komt die zin, als het mogelijk was geweest, dan hadden jullie je ogen uitgerukt en ze aan mij gegeven. Kijk, dat is dan beeldspraak om de liefde en de betrokkenheid van die Galaten te onderstrepen. En het was nog niet in werkelijkheid van toepassing. Maar ik bedoel maar, zo sprak en zo loofde Paulus er haast over. Hij zegt het toch maar. Jawel, zegt een ander, maar je lichaam is toch ook een tempel van de Heilige Geest? Dat zegt diezelfde Paulus, op verschillende plaatsen. Nou, dat is waar. Dat is waar. En hou dat ook maar zo. En daarmee bedoelde Paulus dat je je niet overgeeft aan hoererij, aan verkeerde liefde. Maar wat denkt u van naasten liefde? Vanuit Gods liefde voor jou en naar u. En dat je je naasten lief hebt als jezelf. In het besef dat je duur gekocht bent. En het is waar hoor. Wij zorgen enorm goed voor die tempel van de Heilige Geest, voor ons lichaam. We zorgen enorm goed voor onszelf, voor je leven, voor je lichaam, voor je gezondheid. Heb je alles over fitness, outdoor en indoor. En begrijpelijk, en je gaat naar de dokter en naar de specialist en naar de tandarts en naar de fysio voor beterschap en voor herstel. Maar hoe lang? Hoe lang hou je dat vol? Ik denk wel dat je er daarbij wel voor moet waken. Altijd en in alles. Dat wij niet de schepper en de onderhouder zijn van ons leven. En dat wij het daarom zo perfect mogelijk moeten maken en hebben, in de hand houden. He, want dan krijg je die maakbaarheidsgedachte. Let's make things better. En dat kunnen we zelf wel. Met of zonder transplantatie. Maakbaarheidsgedachte. Want dan verdwijnen al zo gemakkelijk ook noties als dankbaarheid en afhankelijkheid. Als alles maakbaar zou zijn. Je raakt bovendien ook het zicht kwijt op wat je leven voor zin heeft als je niet volkomen gezond zou zijn. Wat we wel doen, er wordt heel wat gedoneerd, hè? We geven misschien wel bloed. Er zijn mensen die geven hun nier weg aan een ander. Er zijn meisjes die geven een heel lang stuk van hun haar weg. Ja, maar dan weten we waarvoor we het doen. En soms ook nog voor wie we het doen. Van de week kwam er een brief van de secretaris van de landelijke kerk. En die schreef er ook zo het een en ander over. Tot bezinning. Ook om erover na te denken. En hij zei eigenlijk, en daar kwam het op neer, doe het voor het aangezicht van God. En dan wordt er zo'n Latijnse uitdrukking voor gebruikt, coram Deo, voor het aangezicht van God. Doe het omdat God je ziet. He, dat wikken en dat wegen. Hij gaf echt geen stemadvies of zo. Doe het biddend. In het besef dat het hier gaat om leven en dood. Niet alleen dat van jezelf, maar ook van je medemens. In het vertrouwen dat je lichaam, inclusief de organen en de weefsels, niet van jezelf, niet van de staat of een ander, maar God toebehoren. We zijn met huid en haar van hem. Zo schreef hij zo kort en kernachtig. Tot zover de scriba van de landelijke kerk. Denk maar aan de eerste vraag en het antwoord ook uit de catechismus. Wat is je enige troost? In leven en in sterven. En dan komt het antwoord weer terug bij Jezus Christus. Ik ben niet van mezelf, maar van hem die mij kocht. Van hem, de Zoon van God, die God de Vader doneerde aan deze wereld, gaf, weggaf, aan een verloren wereld. Daarvoor dat ze niet verloren zou gaan, maar leven. En wie dat begrepen heeft, wie dat gelooft, wie dat doorgrondt, die staat anders in het leven. En wel zo dat als we leven, dan leven we voor de Heere. En als we sterven, dan sterven we voor de Heere. En of we dan leven of sterven, we zijn van hem. Amen. We willen zingen van Weerklank 177, de verzen 1, 4, 6 en 7. Jezus is mijn toeverlaat, hij mijn heiland is het leven. Als een mens die sterfelijk is, zal ik tot stof eens wederkeren. Wat hier ziek is, zucht of kwijnt, zal daar fris en bloeiend wezen. Kerk van God, wees zeer verheugd, leg op Christus trouw u neder. De verzen die aangegeven zijn uit Weerklank 177. Wij danken en bidden u samen. Heere onze God in de hemel, als mensen die leven voor uw aangezicht, waarbij u ons doorgrondt en kent en weet van ons hebt, van top tot teen, met huid en haar, we komen tot u. En we danken u dat we ook in dit avonduur samen mochten zijn. Samen rondom een thema, een onderwerp dat onze aandacht vraagt. Juist omdat we leven voor uw aangezicht, kunnen we nooit maar slordig leven. En bij alle keuzes die we hebben te maken en gemaakt hebben, mocht daar toch eigenlijk nooit een automatische piloot zijn waarmee we door het leven vlogen. En het ging ons nog goed af ook. We leven voor uw aangezicht. En het maakt ons tot verantwoordelijke mensen. Mensen die antwoord hebben te geven. Ook op lastige kwesties, op moeilijke vragen. Die ons eigen leven, die ons eigen lichaam raken. Heere God, we danken u. Dat u die God bent die het alles nieuw maakt, ongekend nieuw, zonder vlek en zonder rimpel, zonder gebrek en zonder ziekte, zonder handicap of wat dan ook. Maar het blijkt ook, wij mensen houden van het leven. En we weten ook dat de wetenschap zich vermeerdert en dat dat ook smart oplevert, maar ook goede dingen. En we bidden u daarom, laat de kennis en de kunde die er is, zo mogen zijn dat het is tot eer van u. De grote schepper van alle dingen, onderhouder van al wat leeft en groeit en bloeit. En dat we zo levend voor uw aangezicht ook antwoord durven geven. En eigenlijk is dat geen antwoord waar we op afgerekend worden. Maar het is wel een keuze, hoogst persoonlijk. Maar bovenal, o God, danken we u voor het offer van uw Zoon. Hij die uit de hoge hemel neerdaalde, gelijk werd aan de mensen zonder zonde weliswaar, die zich onder de mensen begaf en ook onder de mensen begaf en diende als een slaaf. Hij werd verhoogd. Ja, aan het kruis. Maar uiteindelijk nog hoger. In de weg van het graf werd hij ook weer opgenomen. In de hemel, zittend aan uw rechterhand. Om eenmaal terug te komen. En het ons te vragen, wat was jou? Wat was uw enige troost? Wat heb je mij en mijn volbrachte werk gedaan? En dat antwoord vraagt ook keuzes. Elke dag weer opnieuw. Om te leven voor uw aangezicht. O God, wat let het nou? En wat maken we er soms een potje van? Vergeef ons dat. Wil ons leiden en wijden, o God, bij de hand nemen en als afhankelijke mensen laten merken wat een rijk God u bent. Voor wie niets te wonderlijk is en die trouw houdt. En op die trouw van u, ons bewezen in uw Zoon Jezus Christus, mogen we ons verlaten, mogen we ons neerleggen. mogen we leven. Heere God, we bidden u voor een ieder die topt met gezondheid en ziekte, die behept is met een handicap, zichtbaar of onzichtbaar. Geef, o God, dat we ons in alles gedragen weten door uw kracht. En de middelen die ons worden aangereikt, dat we ze al biddend mogen overwegen en tot ons nemen. We bidden u, o God, voor al het leed wat er is wereldwijd en leed dat ook mensen wordt aangedaan. Soms in lichamelijke zin, soms ook in psychische zin. En soms begint dat ook al zo jong. Waarbij kinderen gepest worden, geplaagd, in een hoek geduwd. Geef, o God, dat er werkelijk te leven valt voor uw aangezicht. En dat valt er ook, want daar hebt u zelf voor gezorgd. We willen u bidden, neem ons in uw hoede, ook als we straks weer op huis aangaan. En als we de knop van de kerkradio weer afzetten. En we misschien best wel wat te overdenken of te bepraten hebben. Laat ons dat doen voor uw aangezicht. U bent immers de God die leeft. Wees met de wereld in nood. De wereld die kraakt in al haar voegen. De wereld vol oorlog en nijd en haat. De wereld die de ander zo vaak het licht in de ogen niet gunt en de adem niet in de longen. En daarom bidden we om vrede. Die vrede die alle verstand te boven gaat. Maar die wel ons leven wil vullen. Voor uw aangezicht en tot eer van u. Zegen het werk van onze handen. Ook in het verdere van de week weer. Thuis, op school, in onze studie en op het werk. Of als we te oud zijn om te werken. Of misschien te zwak. Of te gehandicapt, te ziek. Laat ons niet op de vluchtstrook van het bestaan. Maar toekijken. Maar meeleven met elk ander. En ons zo gedragen weet. Door u. En door al die helpende handen om ons heen. Ga zo met ons. Want zonder u kunnen we niet. En wil ons horen in de naam van uw Zoon, Jezus Christus, die u gegeven hebt, overgegeven hebt, uit handen gegeven hebt, aan het kruis. Wat een genade. Amen. Wij gaan u onze liefdegaven geven in de dienst der offeranden. U krijgt gelegenheid om dat te doen voor de HGB, voor het werk van de Broederskerk Rentmeesters en voor het onderhoudsfonds van het kerkgebouw. Van harte bevelen we deze mogelijkheden aan, als ook de zendingsbussen bij de uitgang bestemd voor de inwendige zendingsbond. Ook die mogen uw aandacht hebben. De Heere zegene u en uw gaven. Daarna willen we zingen en wel van Psalm 42, de verzen 1 en 5. Het hijgend hert der jacht ontkomen schreeuwt niet sterker naar het genot van de frisse waterstromen dan mijn ziel verlangt naar God, maar de Heer zal uitkomst geven. 1 en 5 van Psalm 42. We gaan nu heen in vrede, dragend en uitdragend de zegen van de Heere onze God. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God onze Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest met u allen. Amen.